Zullen we samen bidden? Midden in deze wereld vol chaos, vol grootspraak, vol oorlog, genocide, geweld, vol vluchtelingen, vol mensen die hun thuis moeten verlaten, thuisloos, die hun verleden kwijt zijn, die hopen dat ze ergens opnieuw kunnen beginnen. Dat er mensen zijn die hun willen opvangen en wegwijzen. Midden in deze wereld waar zoveel hongersnood is. Zoveel tekort. En tegelijk zoveel rijkdom. Midden op deze wereld waar rijk en arm krankzinnig verdeeld zijn. Komen wij hier samen. Omdat wij een verhaal willen horen, omdat wij willen horen hoe Jezus droomt van een toekomst, hoe het verhaal vertelt van een God die de aarde schept, niet zomaar, maar als een bloeiende plek voor alle mensen. We bidden dat dat verhaal ons mag aanraken, aanstoten, ons vuur en kracht mag geven om verder te kunnen op ons plekje, om weer veerkracht te vinden om mens te zijn in Gods goede schepping. Dat bidden wij. Amen. Ja, u ziet staan op de liturgie inleiding op de dienst met het schilderij De Grote Den van Kotafueri van Pekka Halonen. Ja, dit schilderij heb ik meegenomen omdat het vanavond dacht ik, ik ga het hebben over veerkracht. En nou ja, ik weet niet of u bij dat woord veerkracht zeg maar meteen iets voor u ziet, maar wat ik aan dacht is zeg maar dat er iets ingeduwd wordt. Iets krijgt een dreun, een klap. Maar het veert weer terug. Je ziet dat dan wel eens soms bij bepaalde voorwerpen. Je duwt ze neer en ze springen weer terug. Een beweging. Nou, toen dacht ik van, zou je dat kunnen uitbeelden? Dus ik ging op zoek naar beelden van nou ja, iets wat weer omhoog springt. En toen zag ik dit schilderij hangen, in Enschede was dat. En toen dacht ik, las ik erbij wat, en toen dacht ik, dit is nou veerkracht. Dan kan ik me voorstellen dat u denkt, huh? Veerkracht? Ik zie een omgevallen boom, omgehakte boom zelfs. Wat zit daar nou voor veerkracht in? Zou die dan weer rechtop gaan staan? Nou, dat doet hij niet, helaas. Maar ik wil u dan even wat vertellen over de schilder en over die tijd. De schilder is Pekka Halonen, u ziet dat erbij staan. Dat is een Finse schilder. En hij wordt wel genoemd de schilder van de Finse ziel. Omdat hij zoveel, ja, zeg maar de kern van Finland schilderde. Er is op het ogenblik een tentoonstelling van zijn werk in het Rijksmuseum Twente in Enschede. Nog tot 16 augustus. Nou, dat ziet u ook op het plaatje staan. Maar Finland, ik weet niet of u er wel eens geweest bent, maar dat is, land ziet er echt zo uit als je je voorstelt. Tenminste, wat ik me altijd voorstelde. Dat is namelijk geweldig veel bossen. Een en al bos. En ik weet wel dat de eerste keer dat ik er heen ging, was met een vliegtuig, toen dan zie je echt zo onder je een grote zee van boomkruinen. Eindeloos zo ver als je kijkt, boomkruinen, boomkruinen. Dus ja, die Finse ziel, voor Halonen was dat ook gewoon het bos, het groen, een boom. Maar ook de mensen die daar woonden, dat hij hield geweldig veel ook van de mensen. Maar vooral hield hij van de natuur. En het was zo dat hij de rust en eenvoud van het platteland vond hij zo prachtig. Dat hij midden in het bos, bij een meer, bouwde hij een atelierwoning. En daarbij maakte hij een zorgde hij dat ze helemaal zelfvoorzienend konden leven. Ze hadden alles zelf. En ook zeg maar hun afval, het werd allemaal gerecycled, het kwam weer terug. Het was één groot systeem en daar leefde hij met zijn vrouw en hun 8 kinderen. En dat scheelde nu, dat mooie ongerepte land en eigenlijk ook die mooie ongerepte mensen. Maar ja, u hebt gezien misschien de schilderij, is uit 1916. En nou, in die periode, begin van de vorige eeuw, was in Finland hetzelfde als in heel Europa. Er werden geweldig veel fabrieken gebouwd. De industrialisatie. En fabrieken hebben natuurlijk heel veel energie nodig, dus bouwden ze heel veel fabrieken langs rivieren. En aangezien die rivieren allemaal door een bos liepen, moest er dus heel veel bos gekapt worden. Nou, u snapt dat deze man, Pekka Halonen, geweldig veel pijn deed. Al dat kappen van bomen. En deze grote den van dit schilderij, daar had hij zo vaak bij staan kijken, dat het zo'n geweldige boom was. En op een dag kwam hij er weer en toen zag hij dat hij was omgehakt. Daar ligt hij, deze boom. Nou, dat was dus voor hem, zeg maar, alsof hij even in neergedrukt werd. Alsof hij zelf, weg was. Maar hij voelde tegelijkertijd een soort kracht in zich opkomen. En toen dacht hij, ik ga die boom zo natuurgetrouw mogelijk schilderen. Als teken van protest. Ik wil de mensen laten zien dat dit gebeurt in ons midden. Een prachtig bloeiende boom hakken we zomaar om. Dus hij kreeg eigenlijk van die ellende waar hij in zat, kreeg hij ineens een veerkracht, omdat hij geloofde in iets groters, iets mooiers. En hij vond dat iedereen hem moest zien. En daarom is die boom, als u ernaar kijkt, ziet u dat natuurlijk wel. Ja, is heel dichtbij geschilderd, zodat je bijna alle details kan zien van die mooie boom. En dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je er zelf midden tussen staat, tussen die takken van die omgehakte boom. En dat doet hij dus expres, want hij wilde graag dat mensen hierdoor echt, geschokt zouden worden. En zouden zeggen van, ja, maar dit mag niet, dit kan niet zo, dat we zo met ons land en met de natuur omgaan. Dus die omgehakte boom gaf hem eigenlijk met een omweggetje veerkracht. Omdat hij ook nog een droom, een ideaal had wat er mee botste. En dat wilde hij niet loslaten. De schilderij trouwens is tegenwoordig Fins nationaal erfgoed geworden. En als symbool van de veerkracht tegen verwoesting van de natuur. Dus nu is het schilderij en hangt in Helsinki in een museum. Is het eigenlijk een voorbeeld van een leermoment van mensen. Laten we goed kritisch kijken wat we aan het doen zijn. Dus zo kan deze boom nog steeds voor mensen weer veerkracht geven om voor het behoud van de natuur op te komen. Nou, dat is de inleiding over veerkracht aan de hand van deze boom. Dat je soms echt de confrontatie moet aangaan, maar ook een groter geheel nodig hebt, een ideaal, een visioen, een droom om verder te kunnen gaan. Straks komt dat verder ook aan de hand van het Bijbelgedeelte dat we lezen. Nu bidden we om Gods geest en dat doen we dan met een lied, 691, De Geest van God waait als een wind. Lied 691, De Geest van God waait als een wind. geest van God wijdt als een bui, de onden als een weerde, de onden die ons leven doet, deelt hoofdstuk 7, de versen 24 tot 30. En daarna zingen we het schriftlied 330, Woord dat ruimte schept, toekomst wijd lichtland. We zingen dat lied twee keer, het heeft één couplet en we zingen dat twee keer. De lezing, Markus 7, vers 24. Jezus ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet om onopgemerkt te blijven. Integendeel. Er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin. Ze smeekte Jezus om bij haar dochter de demon uit te drijven. Hij zei, eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen. Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. De vrouw antwoordde, Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen? Hij zei tegen haar, omdat u dit zegt, ga naar huis. De demon heeft uw dochter al verlaten. En toen ze thuis kwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn. Tot zover de lezing uit het evangelie. Veerkracht dus. Ik vroeg een paar mensen wat veerkracht voor hen is. En één antwoord vond ik heel mooi. Iemand zei tegen me: veerkracht is leren omgaan met tegenslag, zodat je door kunt gaan. Leren omgaan met tegenslag. Maar, zei ik tegen haar, hoe leer je dat? Hoe leer je dat, omgaan met tegenslag? Nou, zei ze, dan moet je kijken naar het grote verband. Dan moet je niet vast blijven zitten in deze ene tegenslag, maar het geheel, het grote verband zien. En dat vond ik eigenlijk een heel mooi antwoord. Tegelijkertijd ook heel troostend, want blijkbaar kun je veerkracht, als je die kwijt bent, ook weer terugvinden. Je kunt het weer leren om met tegenslag om te gaan. Het is dus niet een karaktereigenschap, hè? Soms zoals, ja, dat heb ik nou eenmaal wel of dat heb ik nou eenmaal niet. Het is eigenlijk een weg, veerkracht. Het is een proces dat je zelf kunt ontwikkelen en versterken. Maar dan moet je wel het grotere verband ook willen zien. En ook letten op dat jij niet de enige bent die daar een rol in speelt, maar dat er meer mensen zijn. En toen zag ik dit Bijbelverhaal wat we net lazen en toen dacht ik, nou, daar gebeurt het eigenlijk. Het past er helemaal bij. We ontzien dat Jezus en de vrouw elkaar ontmoeten. En dat ze allebei, nou ja, best iets met veerkracht hebben. Of niet? Het begint met Jezus. Het wordt van Jezus verteld, hij gaat over de grens van Israël heen naar een buurland. En waarom? Zegt Marcus, Jezus zat er gewoon even doorheen. Hij was op. Dat merk je als je Marcus, die dit vertelt, goed leest. Dat zegt hij ook al eerder, ook al dat Jezus te veel werd. En dan denk ik, ja, ik vind dat ook helemaal niet zo gek eigenlijk. Want Marcus vertelt ook dat er de hele tijd door grote aantallen mensen bij Jezus komen. En ze willen dat hij ze aanraakt, dat hij ze geneest. Of ze willen weten wat hij precies komt vertellen, wat nou belangrijk is. En ze vragen maar door, u hebt het over een nieuw begin van God, wat is dat dan? En dat koninkrijk waar u over praat, Gods koninkrijk, wat is dat? En er zijn ook kritische mensen bij, die zeggen, ja, maar hoor eens, wat u zegt is heel iets anders dan wij in onze kerk leren. Onze leraren zeggen hele andere dingen. Hoe zit dat? Nou, ik kan me zo voorstellen dat Jezus dus constant op scherp staat. Met al dat soort vragen en al die mensen die maar doorgaan, moet je je voorstellen. Dus ja, ik vind het niet zo gek dat Jezus dan even zich terug wil trekken. En dat hij even gewoon, ja, er doorheen zit. Marcus zegt, nou ja, hij is nu op een plek en niemand mag die plek weten. Nou ja, het werkt niet, helaas. Want er komt dan meteen een vrouw naar hem toe. En die vrouw, dat merken we in alles, is vol veerkracht. En ook, zullen we dadelijk merken in het verhaal, naar Jezus toe. Dan denk ik, maar hoe is die vrouw zo veerkrachtig geworden? Want als je je dat even voorstelt, ze heeft dus een dochter die ziek is en ja, die zichzelf niet meer kent, zegt het verhaal. Ze zegt de hele dag rare dingen, zeg maar. Hè? Dat is eigenlijk bezeten zijn door een demon. De hele dag rare dingen zeggen. Nou ja, dat denk ik als vader van kinderen, dat je als moeder of vader, Dat als je een kind hebt wat echt chronisch ziek is. En ook nog eigenlijk wat je niet goed kunt bereiken. Dat geweldig moeilijk is. Dat je, ja. Mijn kinderen hebben dat dan gelukkig niet, maar dan denk ik steeds toch eens voor. Dat, ja, Wat moet je dan? Dus ik stel me voor dat deze vrouw misschien ook even in het begin zeker gewoon kapot geweest is. Van ja, hoe pak ik dit nou aan? Wat moet ik hier nou mee? Waarom gebeurt dat, zou ze misschien ook wel gezegd hebben. Dat doet me een beetje denken aan hoe die schilder bij die boom staat. Hè? Van ja, kapot, hoe moet dat nou? Maar juist de ziekte van haar kind geeft haar ook een bijzondere band met haar kind. Geeft haar ook een extra zorg en liefde voor haar kind. En ze voelt dus haar veerkracht terugkomen en toenemen. Doordat ze ja, wil dat dat kind ook kan leven. Dat dat kind ook mee mag tellen met wat mensen zijn. En het lukte maar niet, dat merken we uit het verhaal. En er staat ook nog bij, heel nadrukkelijk, ja, ze was geen Joodse. Maar toch heeft ze blijkbaar zoveel over Jezus gehoord, dat ze denkt, die ga ik opzoeken. Die moet iets kunnen doen. Zelfs als hij zich verstopt. Nou, dat is dus het eerste. Hè? Een vrouw die met een geweldige veerkracht, een geweldige drive, zou je kunnen zeggen, naar Jezus gaat. Maar dan Jezus. Nou, we merken in alles in dit verhaal, die is nog niet zo ver. En u hebt het misschien wel gehoord net in die lezing. Narrig, zegt hij tegen haar. Sorry, dit is niet voor buitenlanders. Eerst het eigen volk, eerst de kinderen, dan pas de honden. Nou, dat moet wel voelen, denk ik, alsof je een klap in je gezicht krijgt. En daar moeten we natuurlijk bij bedenken dat de honden, kijk, bij ons is een hond, nou ja, dat is bijna een familielid, hè? Dat wordt vertroeteld en die krijgt, nou ja, als het koud is, krijgt hij zelf nog een jasje aan, zeg maar. Dus voor ons is een hond een vriend. Maar in die dorpen in het Midden-Oosten, dat was toen zo, dus nu trouwens nog zo, ja, dan zijn het allemaal zwerfhonden die overal de restjes opeten en op zoek naar van alles en nog wat. En daar vergelijkt Jezus deze vrouw mee. Zo'n zwerfhond die eigenlijk niks, geen plek heeft, geen vaste plek en een beetje rondloopt. Nou, dat is nogal wat, denk ik dan. Dan moet Jezus toch wel echt even ja, de weg kwijt zijn bijna. Het mooie is dat die vrouw, die denkt niet van, die wordt niet boos of zo. Die zegt niet van, zeg, wat denkt u wel, nou. Maar die vrouw is eigenlijk heel ad rem, denk ik dan. Die zegt tegen Jezus, oh, oké, dat u me met een hond vergelijkt. Goed hoor. Maar die honden die hier in dat dorp rondlopen, die eten toch ook de kruimeltjes die de kinderen, hè, dus de echte mensen dan, zo volgens Jezus, laten vallen. En met die zin zegt ze eigenlijk tegen Jezus, maar kijk er nou eens anders naar deze situatie. Kijk nou eens even wat mijn dochter eigenlijk ook is. En ik denk dat ze door die opmerking Jezus herinnert aan zijn eigen dromen. Dat hij toch eigenlijk wil dat alle kinderen op de wereld ook weer. Hè, hij heeft dus prachtige verhalen in de evangelie over Jezus die de kinderen bij zich roept en laat de kinderen tot mij komen. Ja. Jezus wil toch wat dat niemand opzij gezet wordt. Hij geneest zelfs het knechtje van een Romeinse hoofdman. Dus hij is helemaal niet zo dat hij niet met buitenlanders wil gaan. Maar ja, nu is hij blijkbaar even gewoon, zit hij er doorheen. Maar nu door die opmerking van die vrouw, haar veerkracht zou je kunnen zeggen, opent Jezus de ogen en hij voelt weer door haar veerkracht ook zijn eigen veerkracht weer terugkomen. En hij denkt, ja, natuurlijk wil ik dat ook. Dat ook zo'n kind, ook dat kind weer mee kan doen. Mee kan spelen met alle kinderen in haar omgeving. En dan kan Jezus dus ook, horen we bij Marcus, heel nuchter vertelt hij dat. De vrouw gaat naar huis en de demon was weg. Dus Jezus kan die demonen weer de baas. Nou, ik denk dus hier wordt op een prachtige manier voor mijn gevoel veerkracht getekend. Eigenlijk voor Jezus en voor die vrouw. En hoe dat elkaar beïnvloedt. En dat heeft er dus mee te maken dat ze allebei een groter verband zien. He, dus dat ze niet op dat ene momentje focussen, maar dat ze verder kijken. En dat ze dus zien dat die droom, dat visioen, waar wij als volgelingen van Jezus toch voor gaan. Vrede op aarde, zingen we in de kerstnacht. Niemand aan de kant gezet. Voor kleine mensen is hij bereikbaar, zingen we toch ook in de kerk. Iedereen moet kans krijgen om te leven. Daar zijn mensen voor nodig die zeggen, ja maar wacht eens even, wij zijn er ook nog. En waar ieder iets doet, dat de wereld een stukje beter en minder grimmig en gewelddadig maakt. Met kleine dingen misschien, maar er zijn zoveel mogelijkheden voor ons om iets te doen. Ik vind het wel grappig dat ik altijd merk, als ik ergens in een kring met mensen ben en je vraagt eens wat iedereen doet, dat er zoveel mensen zijn die graag iets doen om het leven van een ander beter te maken. Bijvoorbeeld, valt mij op dat heel veel mensen taalmaatje zijn tegenwoordig. Dat ze graag willen dat die vluchtelingen goed een Nederlandse taal kunnen leren. Of dat er mensen zijn die zeggen, oh nee, ik ben vrijwilliger in een repaircafé. Want ik kan goed dingen repareren. En nou, als ik daarmee andere mensen kan helpen, prachtig toch? Of mensen worden oudere bezoeker in de kerk of bij een buurtcentrum. Of ze gaan werken bij de voedselbank. Gewoon allemaal kleine dingen. Maar ik denk, al die kleine dingen zijn toch eigenlijk ook druppeltjes van die grote zee van liefde waar het Jezus om gaat. Ramzi Nasser, de schrijver en dichter, de Nederlandse schrijver en dichter, heeft een mooie term om daarin te oefenen. Hij zegt, wat wij nodig hebben is radicale empathie. Nou ja, radicaal schrikken we misschien een beetje van, maar dat is niet per se wat wij dan vaak ervan maken. We hebben het dan over radicaal links of radicaal rechts en dan bedoelen we fanatiek, drammerig, doorgeslagen. Radix is, moet ik even een beetje geleerd doen, radix is het Latijnse woord voor wortel. Dus radicaal heeft alles te maken met onze wortels. Dus eigenlijk kun je zeggen, zoals een boom zijn wortels heeft in de aarde, zo zijn wij mensen, hebben wij onze wortels, dat is radicaal, wij zijn geaard in onze schepping. Onze wortels gaan terug naar de menselijkheid van de goede schepping, waar we de aarde samen delen en verzorgen. Radicale empathie is eigenlijk ja, meeleven of nog meer inleven. Radicale empathie is dat je buiten je eigen comfortzone stapt om de pijn van de ander te ontdekken. En dat je daarmee ook ziet wat voor perspectief, wat voor vooruitzichten een ander eigenlijk heeft met al zijn pijn en lijden. En dat je je inspant om te kijken of wat er niet klopt en wat je daaraan kunt doen. Je eigen bubbel doorbreken. Ja, ik denk wel eens, ook voor mezelf hoor, moet ik eerlijk zeggen. We hebben vaak zo'n afgebakend verband leven wij. In een beschermd leven hebben wij. Hè. We hebben onze familie, en onze kerk, onze vrienden, onze collega's. Het is een soort klein wereldje. Maar durf nou ook eens naar buiten te stappen. Oh nee, ik weet ook wel dat niemand het leed van de wereld op zich kan nemen. Natuurlijk niet. Maar als helemaal niemand ook maar een klein stukje leed van de wereld oppakt. En een ander nog een ander stukje en weer een ander weer een stukje. Dan gebeurt er niks. Dan blijft alles zoals het is. Dus gewoon die kleine stapjes. Buiten je eigen bubbel betekent ook luisteren naar groepen of mensen die wat verder van je afstaan dus. Je eigen vooroordelen loslaten. En je eigen morele gelijk niet meteen op tafel gooien. Hè? Nou, zeg maar dat je meteen denkt in kinderen en honden. Maar dat je een echte ontmoeting opbouwt. Ik leerde een mooie zin van de Iraans-Nederlandse cabaretier Saman Amini. Hij was eind mei op de tv bij Margje Fixen op zaterdagavond. En twee weken geleden een uitgebreid interview met hem in de Volkskrant. Nou, hij zei bij Margje Fixen, hij zei, wij moeten eens een keer stoppen met ja maar zeggen. Hebt u eigenlijk een idee, zei hij, hoe vaak u ja maar zegt op een dag? ging daar eens over denken voor mezelf. En nou, dat viel me toch eigenlijk wel vies tegen. Maar met ja maar gooi je eigenlijk een deur dicht, zegt hij. Voor zijn theaterprogramma van die cabaretier Amini, Integratieplan versie 2, Alles is perspectief, heeft hij Jimmy uitgenodigd. En Jimmy, misschien heeft u het gezien, Jimmy is een van de demonstranten van het Malieveld. Weet u wel, een paar maanden terug geloof ik alweer. Die grote demonstratie op het Malieveld tegen AZC's, tegen vreemdelingen, tegen nou ja, alles wat anders is. Waarbij ook heel veel geweld is gebruikt uiteindelijk. En nou, hij heeft een van de jongens, die kwam hij op de een of andere manier mee in contact. En toen zei hij, ik wil eens met jou praten. En toen hij met die jongen ging praten, toen merkte hij dat de jongen eigenlijk helemaal niet zoveel verschilde van zijn moeder. Zijn moeder in Iran, Perzië, die zei toen hij daar nog woonde, hij is ook vluchteling. Zijn moeder zei toen, ja, waarom sturen wij vanuit Iran geld naar Libanon? We hebben onze eigen problemen, dat is toch genoeg? Dus hij zegt, eigen volk eerst is eigenlijk heel menselijk. En ja, je denkt aan je eigen groep. En dat is toch ook goed dat je dat doet? Want ontdekte hij dat Jimmy eigenlijk ook zijn eigen moeder en zijn eigen zussen wil beschermen tegen mensen die hun mogelijk aanvallen. Nou, dat is eigenlijk een mooi streven op zichzelf, hè? En als je dan meteen gaat zeggen, ja maar, dan suggereer je dus eigenlijk dat het niet goed is. En dan is het gesprek afgelopen. Dus Amini zegt, luister nou eerst eens. Luister nou eerst eens naar die jongen. En hij heeft dat gedaan. En ja, hij zegt, dat is echt de enige manier om zulke mensen te bereiken. En daarmee in gesprek, daarmee verder te komen. Want hij merkte dat achter die boosheid en die felheid van die jongen pijn zat. Want de jongen vertelde op een zeker moment, en natuurlijk moeten we geen buitenlanders hier, want Marokkanen hebben mijn oma beroofd en ze hebben haar zwaan mishandeld. Echt vreselijk. Nou, Amini zegt, ja, toen het eerste wat ik wou zeggen was natuurlijk, ja, maar er zijn ook goede Marokkanen hoor, ze zijn heus niet allemaal zo slecht zeg. Maar hij zegt, als ik dat zeg, Dan zeg ik eigenlijk tegen de jongen, ja, je wordt helemaal fout wat jij zegt, dat klopt niet. Dus hij ging razendsnel denken en toen zei hij, oh, wat erg voor je oma, man. Oh, hartstikke rot voor haar. Hoe gaat het nu met haar? Is ze weer een beetje opgeknapt? En toen ontstond er een gesprek. Een gesprek waar ze beiden naar elkaar wilden luisteren. En hij zegt, daardoor breng je dus een groot probleem toch weer terug tot menselijke proporties. Want mensen als Jimmy zeggen dan, ja, wij verliezen ons thuis. En toen heeft deze man, Amini, die zelf dus ook vluchteling is, die zei tegen de jongen, ja, dat herken ik wel wat je zegt. Want ik ben ook mijn thuis verloren. Ik had zo'n mooie buurt en een goede vriendenkring in Iran. Die ben ik allemaal kwijt. En dat doet zo'n pijn. Dat geeft trauma's. Dat kan ik me voorstellen. Dat weet ik uit eigen ervaring. Dat vraagt rouwen. Dus zegt Amini nu tegen ons. Ja mensen, als mensen nou zeggen, ik herken mijn eigen straat of mijn eigen buurt niet meer. Dan moeten we niet meteen zeggen, nou, niet zo overdrijven hoor. Maar dan begin nou eens met te luisteren. En begin nou eens met een gesprek. En misschien moet je dan wel de vraag stellen, bijvoorbeeld, zegt hij, komen de lasten van de migratie niet heel erg eenzijdig vaak op bepaalde buurten en wijken neer? Worden ze daar allemaal gehuisvest? Zou het ook anders kunnen? Dus ja, als je echt radicaal empathisch wil zijn, dan moet je ook soms politiek en activistisch worden. Nou, lang verhaal eigenlijk wel misschien, maar ook zo heeft dus deze man Amini weer veerkracht gegeven. En nu is hij een van de grotere cabaretiers in Nederland en heeft ook een eigen programma, een eigen groep. Dus ik denk dat het belangrijk is dat wij niet meteen ja maar zeggen, maar dat we ook eens kijken naar de grotere verbanden. Hoe werkt alles nou? Hoe zit alles nou? Dat je ook zo met elkaar praat en misschien ook soms de herkenning zoekt. Ja, ja. Dat je niet meer thuis voelt. Ja, dat. Ik weet hoe dat voelt, zei Amini tegen de jongen. En de jongen keek helemaal verbaasd. Hoe kun jij dat nou weten? Nou, zei hij. Ik ben alles verloren wat ik had. Ja, oh, nou. Dat had hij nog nooit bedacht, zei Jimmy. Nou, en ik denk dat dat eigenlijk toch ook is wat wij, ook al zijn we maar met een kleine groep, in een kerkdienst doen. Wij hebben zoiets van, is het nou allemaal echt zoals het is? Of is er toch ook nog een andere werkelijkheid? Is er nog een oude droom? Is er nog een vergezicht? Zoals we net zongen in het lied. Is er nog een vergezicht dat we vast kunnen pakken? En Jezus heeft heel veel van die dromen van Jesaja opgepakt en ingevuld. Nou ja, en misschien is het ook wel een mooie troost dat Jezus soms ook wel eens even op was. Dat het ook niet zo raar is dat je soms denkt van, ach, moet ik er nou allemaal mee? Maar blijf er alsjeblieft mee aan het werk en laat je veerkracht, leer je veerkracht weer werken. Er is eigenlijk een heel mooi liedje wat ik tegenkwam van de groep De Dijk, Huub van der Lubbe. Die zongen in 2006. Natuurlijk zijn er eikels. Er zijn drabbers en zeikers. Tirannen, foute mannen. Ze zijn er altijd geweest. Maar wij zijn er ook nog. Wij zijn met de meesten. Met mensen die snappen hoe je als vriend door de verschillen heen over grenzen elkaar recht in de ogen kunt zien. Amen. We zetten ons gebed voort door samen te bidden en na een moment van stilte het Onze Vader te bidden. Zoveel dingen, God, houden ons bezig. Grote dingen, het wereldnieuws, geweld, maar ook al die kleine dingen direct om ons heen. Al die zorgen om hoe het gaat met de mensen om ons heen. Hoe het gaat met onze stad, ons dorp. Hoe het gaat met hoe we daar met elkaar omgaan. Hoe we lasten en lusten beter en eerlijker kunnen verdelen. Hoe we elkaar kunnen steunen om het plezier in ons dorp, in onze stad te wonen. Zoveel kleine dingen houden ons bezig. Ook als het gaat om gezondheid, om ziekte. Het kan je alle veerkracht doen verliezen, plotseling een ziekte bij iemand die je dichtbij staat. Of misschien jezelf. Zomaar iets met een kind waarvan je denkt, dat kan toch niet? Zo'n kind moet spelen, lachen, blij zijn, leven, toekomst voor zich hebben. Maar ook oudere mensen die zichzelf kwijtraken, die het leven eigenlijk kwijtraken zonder dat ze daar goed regie hebben. We bidden nu ook voor alle mensen die zorgen voor andere mensen, alle mantelzorgers, alle beroepskrachten in de zorg. Dat de warmte, de hartelijkheid van mensen onderling nooit zoek raakt. Dat we ook elkaar, ook daarin elkaar willen steunen. En zo willen we ook stilstaan bij onszelf. In een moment van stilte willen we uitspreken wat ons bezighoudt. Of misschien een stilte die ene zin zeggen in het gebed die we nooit hardop durven zeggen. Luister naar ons gebed. En om al onze gebeden heen slaan we als een mantel de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd. Toen hij zei, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. We sluiten deze viering af met een oud en bekend avondlied. 248, de dag door uw gunst ontvangen. 248 als ons slotlied.
Thank you.
Ik wens u graag een hele fijne zondagavond en een goede week. We mogen deze viering afsluiten met de zegen van de eeuwige. Dat is inleiding erop, een paar regeltjes uit een gedicht van de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish. Het gedicht heet Denk aan anderen. En hij zegt, als je slaapt en de sterren telt, denk dan aan anderen die geen plek om te slapen hebben gevonden. Als je in mooie beelden spreekt, denk dan aan anderen die het recht op spreken hebben verloren. En als je aan verre anderen denkt, denk dan aan jezelf en zeg, als ik nu eens een kaars in het donker was. Mogen de eeuwige ons zegenen om een licht te zijn, dat het licht van de eeuwige weerkaatst. Een licht dat mensen helpt om in het donker hun weg te vinden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.